dat kan je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, moet je ook never nooit meer loslaten.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, aflevering 77, 100 jaar Happel. Feyenoord, de club van geen woorden maar daden. In 117 jaar is er wat dat betreft geen beter passende trainer geweest dan Ernst Happel. Het klinkt een beetje raar om een podcast mee te beginnen. Maar Happel verstond de kunst van iets waar veel trainers heel slecht in zijn. Het kort houden. Duidelijk. Weinig woorden, maar wel gewoon raak. Hij sprak niet over knijpende backs, de pocket of gameplans. Hij zei, tactiek is der Rinus, Willem und Kuntje. En de rest, het mogen bekend zijn. Dat vond hij maar geloel. In de clubgeschiedenis is er geen andere trainer die de Europa Cup 1 en de Wereldbeker won. En in Nederland is er geen andere trainer die daarin voor altijd de eerste was. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de Oostenrijkse toptrainer werd geboren. Speciaal daarom deze ode. De 100 jaar Happel special. En dat doen we, zoals gebruikelijk, met uw vertrouwde stem, Harry Hamer.
Jazeker. Goede avond op deze speciale avond.
Ik ben ook meester van de partij.
Jij ook, Dave Geensen natuurlijk.
Ja, zeker.
En we hebben een special guest.
Een
echte Happel-kenner, mogen we wel zeggen.
Dat mogen we zeker zeggen.
Nou, kenner.
Hij wil dat liever niet. Hij weet er wat vanaf. Laten we het daarop houden.
Dan kan hij beter weer gaan.
Nou, stel je even voor, zou ik zeggen, aan een luisteraar.
Ja, ik ben Robert van Brandwijk. En ik ben Happel-fan van het eerste uur, denk ik. Mm-hmm.
Fan, ja. En de mensen kennen Robert van Brandwijk misschien ook wel, omdat vaste reserve Ellen Mannens, die heeft, ik denk, misschien wel vaker dan jij en ik bij elkaar gerefereerd aan het eigen werk, het standaardwerk, voor altijd de eerste.
Zij mag dat.
Ja, absoluut. Voor altijd de eerste. Een prachtig boek. Met daarin een reis, letterlijk. Dus de treinreis naar Milaan. Tot en met de wedstrijden, de aanloop, de spelers, de verhalen, de vaantjes, de ervaringen, de foto's.
Het is een standaardwerk.
Het is een standaardwerk. Ja. Ja. Prachtig boek.
Hebben wij ook eigen werk gemaakt dan?
Jawel, maar proberen we. Ik daag je uit. We gaan het vandaag niet over hebben.
Nee. En Robert, net voor de feestdagen.
Robert, jij bent naast iemand die een pen kan vasthouden, van huis uit ook journalist. Mag je jezelf noemen?
Ja, zeker.
En we kennen jou misschien ook wel van een tijd bij Rijnmond.
Ja, een tijdje hoofdredacteur, interim hoofdredacteur bij Rijnmond. Hoofdredacteur bij Metro geweest en sportjournalist bij het AD en adjunct hoofdredacteur bij het AD geweest. En chef sport ook daar. Ja.
Kijk,
dan heb je wel recht van spreken, dacht ik zo.
Jazeker. Ja. Dus ik voel, hoewel die zeer bescheiden is, voel ik wel enig comfort om met Robert over dit onderwerp te gaan spreken.
Ja, Rotterdammers eigen, hè? Wij doen niet zo uit de hoogte.
Nee, gewoon rustig aan.
Ja. En wij zitten... Het is mijn werk, hè, jongens.
Ja. Voor sommige mensen is het natuurlijk wel heel belangrijk wat we aan het doen zijn hier. Want wij, en vandaag is het een beetje anders.
Wij zitten op heilige grond.
Op locatie.
Ja, op locatie. Het is samen met de vereniging, met dubbel E. Het café waar Feyenoord ooit is opgericht in 1908. Nog onder de naam Wilhelmina. Is dit, waar we nu zitten, is wel het beroemdste café uit de Feyenoord-historie. Namelijk café Het Haantje op Rotterdam-Zuid.
Ja, Bierens de Haanweg.
Ja, op Rotterdam-Zuid. En we zitten ook letterlijk aan, ik heb het nog even nagevraagd. We zitten aan de tafel waar Ernst Happel dus jarenlang dag in dag uit zat te kaarten. Ja. En ook iets meer dronk dan strikt noodzakelijk.
Ja, zijn menu was volgens mij een cognacje.
Ja.
En een gehaktbal. En een klaverjas met de vrienden die hier waren. Ja.
Iedere dag?
Bijna iedere dag. Hij woonde om de hoek hier. Dus volgens mij... twee keer rechts.
Vrije trap afstand.
Dus Immanuel Kantstraat woonde heel veel. Er woonde Frans Haziel. Willem woonde op de Molenvliet. Hier vlakbij ook. Mm-hmm. Dus dat was echt een Feyenoord-enclave. Lombardije was Feyenoord, Feyenoord-gebied.
Ja. Lombardije, voor de luisteraar die het niet helemaal goed kent, Rotterdam-Zuid, die verder komt dan de Kuip. Achter de Spinozaweg. Ja. Zitten we nu in een zijstraat.
Ja, dus als je ooit nog op bedevaartsroute wil, dan moet je dus hier naartoe.
Ja, we zijn heel warm ontvangen, ook door Erik achter de bar in Café Het Haantje. En die gaf mij als tip nog mee, als Feyenoord speelt en zit, je hebt geen kaartje, dan kan je ook hierheen komen, want dan kan je het allemaal zien.
Ja.
Dan is het heel gezellig hier. Nou, dan, tenminste, als het goed gaat. Toch?
Ja. In ieder geval, vooraf is het altijd gezellig. Ja. Kijk, afgelopen zondag even wat minder, maar daar slaan we even over.
Zo gezegd, we gaan het dus vooral hebben over Ernst Happel. Maar eerst even wat anders.
Zou allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip.
Ja, viel er nog wat te lachen? Zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Ja, nu ben ik wel even toe aan de glimlach. Want afgelopen zondag in de Kuip heb ik niet gelachen.
Nee.
Toen ben ik afgedropen.
Eerste, wat was het? 55 minuten hebben we wel gelachen.
Nou, ik niet.
Nee?
Nee, ik ga pas lachen als ik zie dat we 3-0 voor staan en een beetje marge hebben. Want een goede eerste helft zegt mij helemaal niets meer.
Nee, op zich niet. Maar ik werd wel een beetje moe van al die wijsneuzen die dan na afloop allemaal gaan vertellen van dat NEC de wedstrijd via wissels heeft gekanteld. Ja, omdat het maar 2-1 stond. Maar als Feyenoord nou gewoon eens een keertje de basis van het voetbal, namelijk de bal in het netje schieten, dat is het meest essentiële onderdeel van het spel. Als ze dat nou eens wat beter gaan beheersen, dan stond deze wedstrijd bij rust, stond het gewoon 4-5-1. En dan was je al lang klaar geweest. Dan had Schreuder kunnen wisselen wat hij wilde. Dan waren ze er nooit meer aangekomen.
Maar het gebeurde niet.
Je doet het niet. Nee, en dan inderdaad, dan breekt je wel elke keer op dat na een uurtje de tank leeg is.
Nou, wat is jullie gevoel over dit jaar? Hoe beoordelen jullie het?
Ik ben over het algemeen, ik ben nooit zo heel erg positief. Maar over dit elftal ben ik in principe wel positief als ik zie wat de mogelijkheden zijn en naar welke mogelijkheden ze tot nu toe gespeeld hebben. Ze hebben natuurlijk weer heel veel pech met blessures. Ik vind dat nog steeds voor het grootste deel gewoon pech. Met interlands en met mensen die een been breken. Ja, daar kan een trainer echt niks aan doen. En als je gewoon dus die kansen, kijk, als je de kansen niet creëert, dan moet je je pas echt zorgen gaan maken. En dat was tegen Go Ahead natuurlijk, was dat gewoon een slechte wedstrijd. Maar de andere wedstrijden heeft Feyenoord elke wedstrijd ook weer eens zijn punten hebben laten liggen. Hebben ze zoveel kansen gecreëerd dat ze de wedstrijd makkelijk hadden kunnen winnen. Maar ja, je moet ze dus wel inschieten.
Waar ik me een beetje zorgen over maak is de breedte van de selectie. Dus ik denk wel dat we de best of the rest zijn. Ik maak me geen zorgen om plek 3 of 4 of 5. Ik zie dit Feyenoord zie ik zeker wel tweede worden. Maar je ziet ook op het moment dat er iemand geblesseerd is of eruit moet of er wordt gewisseld, dan wordt het niet snel beter. En wat ik wel lastig vind, Priske, die had nog wel die uitschieters in Europa, waar je blij van werd tussendoor.
Ja.
En ik zie, Van Persie en Priske hebben dan nu precies evenveel punten in de competitie gehaald. Dus zijn niet, er zit niet heel veel verschil tussen. Maar een verschil is wel in kwaliteit dat de eerste elf, die zijn misschien net wat minder allemaal. Maar we hebben het heel moeilijk in Europa League. En Priske die kon nog een potje breken in de Champions League. En ik vind dat het verval zo groot is. En daar maak ik me wel iets meer zorgen over. Het valt heel ver terug af en toe.
En wat je kan zeggen, er is geen belangrijke wedstrijd nog gewonnen natuurlijk. Hè?
Alle toppers.
Alle toppers, AZ, PSV, Stuttgart, Villa. Allemaal leuk gespeeld, maar niet, we hebben nog niet de klappen gemaakt.
Dat klopt. Maar ook in die wedstrijden, je noemt ze eigenlijk allemaal al op.
Goed spel.
Ook daarin heeft Feyenoord genoeg echte kansen gehad om de wedstrijd gewoon te winnen. En dat doe je niet. En ja, dat heeft misschien toch wat te maken ook met de kwaliteit voorin. Hè? En zo'n jongen als Stijn die vorig jaar bij Twente elke bal die raakte, die vloog erin. Ja, nu even niet.
Maar heb je nog iets leuks gezien waar je wel blij van werd? Want we zoeken een beetje het prozakblokje. Hebben we iets leuks?
Nou, ik heb natuurlijk een voorbereiding voor dit. Heb ik natuurlijk weer allerlei dingen teruggekeken.
Ja.
Even mijn geheugen opfrissen. En dan kom je toch een schatkamer op YouTube met documentaires. En geweldig. Ja, echt geweldig. Ja, daar word ik dan vrolijk van. Ja.
En waar heb je dan gezocht? Over Happel?
Over Happel, ja. Ja. Ja.
Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Heb jij toch nog even iets om het gemoed een beetje een duw te geven?
Nou ja, dat gesteggel weer over het stadion. Daar is natuurlijk ook de afgelopen dagen al heel veel over gezegd. En nog meer over geschreven. Daar word je op zich niet per se vrolijk van. Want het levert volgens mij alleen maar weer meer vertraging op. Dus ja, echt de leuke dingen, dat is lastig. Ja,
het enige positieve daaraan is dat heel veel mensen zich er druk over maken. Dus het is goed dat de club leeft en iedereen het beste voor de club wil.
Ja.
Alleen is het zo jammer dat het... Ja, dat ze niet allemaal op één spoor zitten. Dus dat is een beetje...
Tragiek. Nee, ook dat. En wat ik eigenlijk meteen al zei toen ik dit las. Toen dacht ik gelijk van, waarom kun je niet en doen? Dus waarom kun je niet en achterstallig onderhoud plegen en meteen renovatie doen? Nou, dat schijnt dus volgens sommige mensen schijnt dat niet mogelijk te zijn. Of tenminste, daar hebben ze geen prioriteit voor. Maar ja,
of het past niet in het narratief, hè?
Nee,
wat nu naar buiten gaat. Weet je
waar? Kijken hoe we dat in 94 gedaan hebben. Toen
ja,
is dat was ook gewoon, in één zomer gebeurd.
Okay. Ja, hoor. Ja, ging ook niet altijd niet helemaal.
Niet lullen, maar poetsen.
Helemaal van een leien dakje. Jeroen van der Heerik vertelde me ooit dat hij een business trip naar Amerika had. En dan kwam hij terug en dan zei hij, had de stadiondirectie besloten dat het dak werd ingekort. Want het was wel erg prijzig.
Ja.
En dan werden de parterre vakken ineens nat voortaan. Ja, het was nou geen weg meer terug, Jorien. Sorry, daar was hij wel pislink over.
Ja, ja, ja.
Maar ik dacht aan een andere kale man die we nodig hebben om hier doorheen te komen.
Arne?
Nee.
Oh, ik dacht, die is bijna op straat.
Ja, nee, dat zit er aan te komen. Die wissel kunnen we ook nog doen van Persie voor Arne.
Ja.
Korte termijn denk ik dat het heel prettig is. Maar Dr. Phil. Ik ben groot voorstander van Dr. Phil in deze. Wat hij gaat doen is... hij heeft een hele belangrijke les. Voor alle supporters die zich hier druk over maken. Voor alle aandeelhouders. Voor de bestuurders, voor de directie, voor de commissarissen. Want iedereen verschuilt zich achter zijn eigen waarheid. Of een filmpje op Feyenoord One waarin ze het allemaal uitleggen. Of een architect die een filmpje heeft waarin hij het ook allemaal uitlegt.
Ja.
Of aandeelhouders die vertellen waarom zij gelijk hebben.
Mm-hmm.
En dan wordt er verwezen naar formele posities. En formele momenten op de kalender. Een avondje waarbij er gestemd kan worden. En een agenda. Het is allemaal formeel. Dr. Phil zegt, it's not about a wedding. It's about a marriage. Het gaat niet om dat moment dat je die ring omdoet bij elkaar. Daar gaat het niet om. Het gaat over alles wat erna komt. Het gaat over de relatie die je hebt met elkaar. En nu zie ik een plan van Nanne de Ruy voorbij komen. Mm-hmm. Waar heel veel enthousiasme op is.
Ja.
Het ziet er van een afstandje aardig en interessant en mooi uit.
Zeker, zeker.
Maar ik denk dan weer, hoe kan dat nou dat deze man dit verhaal aan mij vertelt als supporter? En hoe kan dat nou dat dan een directeur bij Feyenoord zegt, ja, er komen zoveel binnen met maquettes en al. Ja. En dat wordt toch een beetje hooghartig weer naar de deur gewezen. En ik denk alleen maar één ding, jongens, neem nou even de tijd. Stop eens met die filmpjes opnemen en het allemaal uitleggen waarom je gelijk hebt.
Mm-hmm.
Ga nou eens gewoon eventjes mekaar vinden en kom dan naar buiten. En het klinkt bijna als de EO, maar er moet verbonden worden. Ja. Ze moeten elkaar in de armen vallen en het gesprek aangaan. En hou nou eens op, iedereen zit maar vast in zijn eigen gelijk. En ik ben bang dat ook met dit nieuwe plan, waar veel enthousiasme op is, omdat ze weer niet met elkaar spreken, dit is weer gedoemd uit te lopen op de zoveelste sof in de soap die de Feyenoord-familie heet. En ik ga er geen tweede boek over schrijven, want ik word er doodongelukkig van.
Oh, okay.
Nou ja, als het een happy end krijgt. Maar ik hoop van wel. Ik ben positief ingesteld. Maar als ik hier naar kijk, hoe zie jij dat? Zie je dat goed komen ineens zomaar nu?
Nee, niet 1, 2, 3.
Die eenwording heb ik dan over.
Nee, niet op korte termijn, denk ik.
Ja. Nee, ik ook niet. Ik zou eigenlijk, je kan niet altijd teruggrijpen op het verleden, maar ik zou eigenlijk de mensen die hier nu over aan het ouwehoeren zijn, om het maar even op z'n Rotterdams te zeggen, die zou ik willen aanraden, kijk eens eventjes, duik eens even in het verleden, kijk eens in de boeken naar de jaren 30, toen de Kuip werd gebouwd. Hoe snel dat geregeld was en ik weet wel, andere tijden en het is allemaal niet vergelijkbaar. Maar toen kon het ook ineens allemaal heel snel. En stonden wel alle neuzen dezelfde kant op. Dus waarom kan dat nu niet?
De club van geen woorden maar daden is soms toch ook wel gewoon een praatclub.
Helaas
maar
wel,
laten we maar eventjes... We komen er niet uit nu, denk ik?
Nee, zeker niet. Nee.
Heb jij nog wijze woorden daarover? Die eenwording en dat gedoe allemaal?
Nou ja, wat jij zegt. Ik denk dat er veel langs elkaar heen wordt gepraat. En niet met elkaar gesproken over dingen. Dat, ja. ik snap dat niet. Je wilt toch... Als je zoiets begint, wil je toch alle partijen opgeleid hebben en kijken of je er gezamenlijk... En dat is gewoon niet mogelijk. Was bij het nieuwe stadion natuurlijk die hele discussie ook niet. Daar is natuurlijk heel veel... iedereen is zijn eigen weg gegaan en eigen ideeën gaan zitten.
Maar dat gaat nu gewoon vrolijk door.
Ja,
gaat toch?
Nu, eigenlijk wel.
Met een weer dan eigenlijk een nieuw jasje en een nieuw plan.
Ja.
Maar De poppetjes zijn een beetje veranderd hier en daar, maar het gedrag is precies hetzelfde.
Daar lijkt het wel op.
En hoe kan je dat doorbreken?
Ja.
Of hebben we het antwoord niet en gaan we nu gewoon over naar...
Ja, ik denk toch dat iedereen zo betrokken is bij die club. Dat zit zo in het hart. Mm-hmm. Dat iedereen ervan uitgaat dat wat hij denkt of hij ziet, dat het beste voor de club is.
De waarheid.
De waarheid is. En ja, daar herken ik ook wel een beetje van mezelf in natuurlijk, al die jaren.
Dus eigenlijk heb je een buitenstaander nodig. Misschien wel. Om iedereen in het gelid te krijgen.
Ja, misschien is er wel een grote verbinder nodig. Ja.
VN-gezant.
VN-gezant.
Oké, nou laten we dan toch met permissie... We komen er hier in ieder geval niet uit, het café Het Haantje. Het zou wel goed zijn voor al die spelers, hoofdrolspelers van die soap... om hier met elkaar aan de bar een keer nader tot elkaar te komen.
Misschien een leuke uitzending een keer. Al die mensen aan tafel.
Nou, kunnen we al vier afleveringen over volgen. Heel seizoen. Denk ik. Ja, minimaal.
Maar goed, de belangrijkste gebeurtenis van het jaar, misschien wel van de komende jaar, is op 4 december. Dat is de aandeelhoudersvergadering. En nou, daar gaat veel van afhangen, denk ik. Ja. Maar dan, we hebben beloofd Ernst Happel. Daar gaan we het ook over hebben.
Komen we voor uit.
Als allereerste even voor luisteraars die hem wel kennen. Voor hen zal dit wellicht een feest der herkenning zijn. En ook wat nieuwtjes. Maar ik begin even met de vraag aan jou. Wie was Ernst Happel? En hoe kwam die bij Feyenoord terecht?
Ja. Ernst Happel was een Wener. Hè? Meer nog dan een Oostenrijker was hij een Wener. Echt een jongen van Wenen. Moeilijke jeugd. Eigenlijk heette hij niet Happel, had een andere naam. Hè? Zijn moeder was ongehuwd en trouwde later met de heer Happel. Die hem... min of meer heeft geadopteerd. Vervolgens is hij door zijn ouders afgestaan aan een tante. Daar opgegroeid. Moeilijke jeugd. Maar enorm talent in voetballen.
Als speler?
Als speler, ja. Als speler. Werd ook heel snel herkend als een groot talent. Al op zijn 13e bij Rapid Wien. Dus ja, het was onmiskenbaar. Stak hij boven alles uit, zeg maar. En later... na de oorlog is hij uitgegroeid tot een van de beste voetballers ter wereld. En dat is niet iedereen bekend natuurlijk, omdat hij vooral als trainer naam heeft gemaakt. Maar hij heette de Weltmeister. Hè.
Is hij niet geworden, maar...
Niet geworden. Dat wilden ze graag dat hij dat werd. Ja. Maar hij was de eerste libero, de eerste moderne libero eigenlijk van de wereld. Een geweldige trap had hij. Maakte hat-tricks in belangrijke wedstrijden, onder andere tegen Real Madrid. Dus het was echt een man van naam, een van de beste voetballers van zijn generatie.
Zijn daar beelden nog van te vinden? Als speler op YouTube?
Ja, nou,
niet veel, maar...
Wat ze eigenlijk... kijk, in het WK van 1954 in Zwitserland, daar was Oostenrijk eigenlijk een van de favorieten. Het team met Happel erin. En daar zijn ze tot de halve finale gekomen. Die halve finale hebben ze verloren met 1-6. Het verhaal gaat dat de keeper, volgens mij was dat Max Merkel, dronken was tijdens die wedstrijd. Dus het werd 1-6. en dat heeft enorm, in Oostenrijk sloeg dat enorm als een bom in. Happel is verketterd en ook de keeper is verketterd. Zozeer dat hij eigenlijk verkoos om Oostenrijk te verlaten en naar Parijs te gaan, waar hij nog 2 jaar heeft gespeeld, bij Racing Paris. Had hij het niet aan zijn zin als Oostenrijker, kon niet wennen aan, niet echt wennen aan die sfeer van Parijs. Is weer teruggegaan, heeft bij Rapid Wien nog zijn laatste jaren, is sportief directeur geweest. En toen is hij via kennissen van het ADO-bestuur, is hij bij ADO Den Haag, of ADO gekomen toen in Den Haag.
Nou als zitten, trainer, we, hier, nou als zitten we hier aan een tafel in Rotterdam-Zuid-Lombardije. Aan de tafel waar...
Ja.
Misschien, ik weet niet of het dezelfde tafel is. Het zou zomaar kunnen. Nee?
Denk het niet. Okay. Denk het niet. Maar wel dezelfde plek.
Voor het verhaal is dus leuk. Plek, in ieder geval de plek waar de grote Ernst Happel zat. En dan hangt er... Dit hangt helemaal vol met Rotterdam. En de Coolsingel en Feyenoord. Mm-hmm. En dan hangt ook een plaat hierachter. Ja, en dit kan bijna niet anders dan dat dit Parijs is, jongens. La Galerie du Chat. Zou het een knipoogje zijn?
Nee.
Naar de oude Happel. Maar goed, toen hij belandde in Den Haag.
Ja, bij ADO. ADO, wat toen eigenlijk een halve degradatieploeg was. Die speelde altijd in de onderste regionen. En Happel kwam daar binnen en heeft daar de boel op zijn kop gezet. Gooide de spelers uit in wie hij niet zag zitten. Kreeg ruzie met het bestuur over van alles en nog wat. En raakte een snaar bij die spelers. Waardoor ADO in de jaren daarna derde, vierde, vijfde werd.
Bekersucces.
Vier keer achter elkaar de bekerfinale. Waarvan één keer gewonnen. Van Ajax uiteindelijk. Dus het was ongekend wat hij daar teweeg heeft gebracht. En eigenlijk, wat hij in Den Haag geleerd heeft, heeft hij later bij Feyenoord in praktijk gebracht.
Ja. Wat was zijn belangrijkste les? Voor hemzelf of typerend?
Een van de dingen was, dat heeft zijn zoon mij verteld, dat ze vaak bij andere sporten gingen kijken, waaronder ijshockey, bij Haagse Hokei. En daar zag hij het pressing natuurlijk uitgevoerd worden door die ijshockeyers. En daar is hij over na gaan denken en heeft dat eigenlijk ingevoerd ook bij ADO tactiek en later natuurlijk ook bij Feyenoord. De wedstrijden van 69-70 was natuurlijk was een revolutie wat daar teweeg werd gebracht.
Ja, hij is eigenlijk op een merkwaardig moment naar Feyenoord gekomen. Want Feyenoord had in het seizoen 68-69 de dubbel gewonnen. Moet je nagaan, dat is maar drie keer in de geschiedenis gebeurd. Onder Ben Peters. Ben Peters werd ook door de spelers werd hier vooral Ome Ben genoemd. Dat was een man die van Varkenoord kwam en doorgeschoven was. En vooral een heel lieve, aimabele man. Ja, misschien had je met die spelers op dat moment ook niet zoveel training nodig. Die regelde het allemaal zelf wel in het veld. En het was eigenlijk dus een heel raar moment dat je de trainer die de dubbel heeft gewonnen aan de kant schuift en weer terug laat gaan. Terugstuurt eigenlijk naar Varkenoord. Dat heeft hij tot aan zijn dood heeft hem dat pijn gedaan. Ja. En toen is Happel is van ADO binnengehaald.
Ja, hij had wel een reden dat Peters werd vervangen. En die reden lag in het feit dat Feyenoord in de jaarbeurssteden beker speelde. Ja. 68, 69. Ja,
Newcastle United.
Ja, en van het veld werden gespeeld daar. Ja. En toen eigenlijk tot besef kwamen van dat ze niet, top waren. Nee. Dat andere dingen.
Nationaal wel. Nationaal wel, maar internationaal moest.
Internationaal niet. En toen ging Ajax natuurlijk de Europa Cup finale spelen in 69. Mm-hmm. Dus Feyenoord vond het tijd voor iets anders. En vond Happel, die overigens dat briefje is nog wel ergens, een sollicitatiebrief stuurde naar Feyenoord, waarin die zei van ik ben Ernst Happel, ik ben geboren daar en daar. Ik heb die en die school gedaan. Ik ben leermaker geweest. Dit een hele sekke brief. En hij eindigde met één zinnetje. Toekomst Feyenoord? Vraagteken.
In dat het Nederlands?
Dat denk ik eigenlijk wel.
Ja, ik heb de briefje nooit gezien. Maar hij had al vrij snel een soort die karakteristieke mengelmoes van Duits en Nederlands. Wat natuurlijk ook uiteindelijk zijn handelsmerk is geworden. Ja, dat is natuurlijk geweldig om dat terug te horen.
Ja. Theo van den Burg, een markante ADO-speler, die zei altijd van we verstonden hem nooit, maar we wisten toch wat hij bedoelde.
Ja. Nou, hij verstond ook de kunst inderdaad door te communiceren zonder woorden. Soms hoefde hij maar naar spelers te kijken en dan wisten ze al precies wat de bedoeling was of hoe zijn humeur was. En dan gingen ze of als de brandweer of niet. Van Hanegem vooral niet. En dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Daar weet jij denk ik ook alles van, Robert. Happel was zelf ook een voetballer. Het was een geweldige voetballer, technisch gezien. Hij sloeg ook geen training over, dat niet. Maar hij had een pesthekel aan rondjes lopen bijvoorbeeld. Dat vond hij zo doelloos en zinloos. Daar deed hij liever niet aan mee. En hij heeft dus ook heel vaak met zijn trainers in Oostenrijk in de clinch gelegen. Met name Hans Pesser, de trainer van Rapid Wien destijds. Die heeft hem op een gegeven moment toegebeten toen hij ermee stopte. Van ik wens jou later als trainer, wens ik je een speler toe zoals jij zelf. En jaren later zei je Happel, ik heb hem gevonden. Dat is Willem van Hanegem geworden. Ja. Want die was net zo. Die gooide ook, als het hem niet zinde, gooide hij zijn kont tegen de krip.
Dat was haatliefde, hè, die twee.
Ja.
Absoluut. Ja, ze heeft het Van Aardigem het uit gezegd, het haat liefde.
Ja,
maar er zat een diep respect voor elkaar natuurlijk. Ja, absoluut.
Meer liefde dan haat, hoor. Dan, denk ja, ik, uiteindelijk.
Zeker. Ja. Zeker op het einde van zijn leven was natuurlijk.
Ja. Grote karakters ook, die met elkaar botsen.
Ja.
En dat is op zich niet erg, toch?
Nee. En, ja. en wat ja. ook nog leuk is van die ADO-tijd,
ja.
wat natuurlijk iedereen als een ding van Feyenoord, dat cola flesje op de lat.
Ja.
Dat is eigenlijk van ADO. Het was een hele, ze hadden een training bij ADO. Het regende heel hard. En die gasten wilden naar binnen. En toen zette Happel een flesje op de lat en schoot hem eraf. En toen zei hij tegen die spelers, als jullie het ook, ga maar proberen, één voor één. Als jullie ook dat flesje eraf schieten, mogen we naar binnen. Nou, niemand die dat flesje raakte. En moesten ze vervolgens doortrainen in die regen.
Ja.
Dat was.
Ja, zo is dat begonnen. En dat verhaal bij Feyenoord is natuurlijk legendarisch geworden door Willem. Want Happel die kwam na een avondje waarschijnlijk hier.
In het haantje.
In het haantje weer even doorzakken.
Ja.
Kwam die 's ochtends op de training met een behoorlijke kegel. En Van Hanegem ging toen demonstratief, terwijl Happel voorbij liep, ging Van Hanegem demonstratief naar snuiven. Alsof hij die alcohollucht rook. En Happel zei niks. Hij pakte dus zo'n flesje, zette dat op de lat, pakte de bal en schoot in één klap, dat flesje van de lat. En keek toen alleen maar naar Willem zo van, had je nog wat? En toen was meteen het respect van Willem voor Happel was meteen weer terug.
Prachtig verhaal, toch?
Ja, al die trainingsverhalen zijn natuurlijk legendarisch van hem. Want niet alleen met cola flesjes, maar... Ja, hij schoot 10 ballen keihard achter de keeper. Dan stond iedereen van te kijken, wat is dat nou, weet je wel.
Ja.
En later, ik dacht dat het voorwets Berlijn was, zag hij een bevriende keeper bij die Duitsers. En zei hij van, zullen we even een strafschop nemen? Hij schoot keihard die strafschop achter die keeper. Tot vreugde van al die spelers van Feyenoord. Die dachten van, onze trainer is wel een mannetje.
Ja. Inmiddels... Hij heeft er trouwens ook wel eens eentje met zijn rug naar de keeper genomen. Hè? Dan draait die zich om en dan met zijn hak. Het verhaal is misschien inmiddels wat sterker geworden dan dat het daadwerkelijk was. Maar met zijn hak schoot hij die bal gewoon in de kruising. Een strafschop. Nou ja, kom daar eens om.
Ja.
Wanneer zie je dat nog?
In die tijd kon dat soort dingen allemaal.
Ja, het is natuurlijk enorm mythisch geworden bijna. Hè?
Ja.
Het is, daar hou je niet van. Die verhalen worden natuurlijk ook steeds mooier.
Ik ga even terug in de tijd. Want inmiddels zitten we al... We hebben het er al over dat hij de trainer is bij Feyenoord.
Mm-hmm.
Maar jij bent als jong ventje bij hem ook op het spoor gekomen. Je hebt hem ook daadwerkelijk meegemaakt.
Ja, ik heb
en gefascineerd geraakt.
Ja, ja. Nou ja, mijn eerste wedstrijd... En ja, zoiets vergeet je natuurlijk nooit. We hadden het net over jouw eerste wedstrijd. Dat was in het seizoen dat ze Feyenoord kampioen werd. In 92-93.
Feyenoord-MVV, uitslag 3-4. Maar het kwam goed aan het einde.
Ja, okay. Maar het seizoen maakte diep indruk.
Ja.
Mijn eerste wedstrijd was Feyenoord-Reykjavik. 12-2. De eerste wedstrijd met mijn vader naar het stadion. Ja, diepe indruk maakte dat natuurlijk. In die lichtmasten, avondwedstrijd, 12-2. Ja, wat wil je? Dus ja, ik was meteen verkocht voor het leven. En het wrange is dat mijn vader was een grote Feyenoord-fan, opgegroeid in Zuid. Het was ook zijn laatste wedstrijd voor mijn vader, want die overleed niet veel later. En eigenlijk is dat jaar... was eigenlijk de vreugde in mijn leven na zo'n dramatisch iets. Dus Feyenoord vormde een prachtige rode draad in dat seizoen.
Mm-hmm.
Van, ik ben bij die wedstrijd tegen Milaan geweest. Ik ben Legia Warschau geweest. Alles kon je op tv zien toen. Dus het is voor mij iets magisch. Dat jaar is, is niet te vergeten. En ja, dat is voor altijd...
Het heeft je gevormd.
Ja, het heeft me gevormd, ja.
En
ja.
Dat is misschien ook de duw geweest die jezelf of dat jaar die tijd heeft gegeven om jou aan te zetten om voor altijd de eerste boek te schrijven.
Ja. En het was ook een tijd, het is een mooi boek, een Engels boek, een fotoboek. En dat gaat over de jaren 70, het voetbal. Eigenlijk in de jaren 70 zijn de superstars ontstaan. Ook omdat alles werd op tv, de wedstrijden kwamen in kleur.
Mm-hmm.
Je ziet Beckenbauer, Cruijff. Het zijn allemaal de mensen die in die jaren zijn groot geworden. Ja. Dus eigenlijk voetbal, het mooie van voetballen is ontstaan eigenlijk.
Ja. Over Beckenbauer, dat is ook nog wel aardig. Daar had Happel ook een scherpe mening over. Hij zei op een gegeven moment, dat kun je nu bijna niet meer voorstellen, maar hij zei dus dat Rinus Israël, een betere libero dan Beckenbauer. En waarom? Beckenbauer was een libero die ook heel veel risico nam, met name bij het uitverdedigen. Dus die ging ook nog wel eens pingelen in eigen strafschopgebied. Dat vond Happel op zich ook niet erg. Hij zei, maar hij was wel zodanig prof en zakelijk dat hij vond, als het nou de 4-0 stond, dan kon je dat doen. En Israël was natuurlijk een man die gewoon de beuk erin gooide. En samen met Theo Lazaroms. En daar kwam er niemand doorheen. En pas als het dan inderdaad 3 of 4-0 stond, dan permitteerde zij zich dat soort, of Rinus Israël in ieder geval, permitteerde zich dat soort uitstapjes. En Beckenbauer deed dat ook gerust bij 0-0. En daarom vond Happel Israël eigenlijk een betere libero als prof dan Beckenbauer.
Dat is een mooie quote ook, waar ik aan moet denken van. Het is een man die bekend staat ook om de uitspraken. Een man van weinig woorden, maar de woorden die hij had zijn allemaal te vinden als je zoekt op citaten en quotes. En de boeken staan er ook vol mee.
Ja.
Angst staat bij mir in keinem lexicon. Goed vertaald, angst staat bij mij in geen woordenboek.
Ja.
Het was een hele moedige man.
Ja.
Tapper voorwaarts eigenlijk,
ja,
toch?
Ja, ja.
Daar zijn ook zat voorbeelden van, inderdaad. We kennen natuurlijk de uitwedstrijd tegen Milan. Feyenoord in de tweede ronde moest spelen. Milan was natuurlijk de titelverdediger. En die kende Feyenoord helemaal niet. Dus toen Feyenoord daar moest spelen in de tweede ronde, toen deden die Italianen natuurlijk echt, die kent die Italianen, goed gekleed, hooghartig. En dat doen we wel eventjes. Nou, dat was voor Happel ideaal om die spelers op scherp te zetten. Zoals hij dat later voor de finale tegen Celtic ook heeft gedaan. En ook een mooi voorbeeld was natuurlijk Ajax-Feyenoord in 1971. De beslissende wedstrijd voor het kampioenschap. Toen die geheel tegen het protocol in. Normaal gesproken moest de bezoekende partij het eerst het veld op. En toen ging het belletje in de kleedkamer. En toen heeft Happel gewoon gezegd van nee, zitten blijven. Joop van Dalen was een reserve. Joop, ga jij eens naar buiten. Ga eens kijken of Ajax er al is. Nou, toen kwam Joop terug.
Ze staan er hoor, trainer.
Nou, oké. Hij zegt, dan gaan wij ook.
Psychologische oorlogsvoering.
Ja, ook wel. En uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd met 1-3.
Is dat ook typisch Happel, vind jij?
Ja, nou, Happel is denk ik een aantal dingen. Wat je van al die spelers hoorde, is dat hij in heel korte tijd kon die iets ontleden. Dus kon hij de tegenstander ontleden. Hij wist, dat heeft Arjen een slot misschien, had bij Feyenoord ook wel, dat hij precies wist wat er ging gebeuren in de wedstrijd.
Mm-hmm.
Dat gebeurde ook altijd. En die spelers kregen dus steeds meer vertrouwen in hem.
Dat hoorde je bij Arne ook, inderdaad.
Ja.
Dat ze dachten, ja, iedere dus keer als
op
die
hem
bespreking
kun je vertrouwen. Weet je, hij was een man van weinig woorden. Want die wedstrijd, wat Harry zegt, in Milaan. Ja, dat twee lijkt tegen Milaan. Dat zijn wel twee wedstrijden die waarschijnlijk in de top 10 van beste Feyenoord-wedstrijden alle tijden staan. Wat hij tegen Wim Jansen, ik heb Wim Jansen daar toen over gesproken. Daar zei hij alleen maar tegen Rivera. Ja. Jansen wist genoeg. Dus hij moest Rivera uit de wedstrijd halen.
Gewoon killen.
Ja.
Ja, zo kort inderdaad.
Zo kort.
Hij noemde alleen de naam.
Ja.
Dat
ja,
was de bespreking.
Ja, en besprekingen duurden nooit langer dan 5 tot 7 minuten.
Ja.
En dan had hij alles, verteld. Zwakke punten, tegenstander. Wat iedereen moest doen. En dat was het.
En als het dan ook nog uitkomt, dan gaan de spelers erin geloven. Dat hoorde je ook rondom Arne Slot, inderdaad. Maar
het leuke is wel dat hij al die speeches, heel veel van die speeches die in die kleedkamer, dat hij dat wel woordelijk uitschreef. Rob Baan was zijn assistent bij ADO en heeft nog een aantal van die schriftjes waar Happel dus in zijn Duits, Nederlands, Oostenrijks taal die speeches heeft opgeschreven.
Mooi. Ik ken nog iemand die wel eens wat opschrijft en ook uitspreekt. En dat is de enige echte Jeroen Coat.
Terminator. In de film The Terminator spreekt Arnold Schwarzenegger slechts 17 zinnen. 16 daarvan kunnen alleen verstokte Arnie-fans opdreunen. De 17e zin kent iedereen. Op het moment dat de Terminator de toegang tot het politiebureau wordt ontzegd, spreekt hij de, in cinematografische kringen, wereldberoemde zin, I'll be back. Een heel personage wordt op deze manier gereduceerd tot slechts één uitspraak. Iets wat een landgenoot van Schwarzenegger op een kleinere schaal ook overkwam. Soms lijkt het erop dat de hele erfenis van Ernst Happel alleen bestaat uit die ene zin. Een zin die er, in de toen nog vrij nuchtere Rotterdam, inging als godswoord in een ouderling. Kein Gelul, voetbal spielen. Het was de tijd van keurige jonge mannen die je lachend door de midden schopten als je ze passeerde. Beelden die wij alleen in zwart-wit kennen. Een snoeiharde kopbal van de Kromme tegen AC Milan. Een bevroren veld in Berlijn en een tundra in Polen tot de winnende goal in Milaan. Alles vanuit de dugout rokend gadegeslagen door Ernst Happel. Zelf kan ik me alleen de kleurenfoto's in de Voetbal International herinneren. Waarbij Wim en Willem nog één keer op bezoek gaan bij hun oude leermeester. Een broze man met een tumultueus leven achter zich. Van Oostfront soldaat naar international op 2 WK's. Van een beginnend trainer van ADO Den Haag tot 2 gewonnen Europa Cups. 1 met HSV en 1 met ons Feyenoord. En een paal die eeuwige glorie als wereldkampioen met Nederland in de weg stond. Bij zijn begrafenis was de volledige internationale voetbalwereld aanwezig. Hij was de echte uitvinder van het totaalvoetbal. Arnold Schwarzenegger is ongetwijfeld veel bekender over de hele wereld. Zijn uitspraak ook. Zelfs het stadion van Graz was een aantal jaar naar hem vernoemd. Een klein ding met slechts 15.000 plekken waar Feyenoord recent nog speelde. Ernst Happel kreeg terecht het grotere nationale stadion naar hem vernoemd. Ik vermoed dat zelfs Arnie, net als Happel geen man van veel woorden, daar niets tegen in te brengen heeft. Zelfs niet als je de Terminator bent.
Zo. Dan moet je van goede huis komen en wil je de Terminator verslaan. Ja. Appel deed het. Maar ik hoor Jeroen. Dankjewel Jeroen. Doet hij weer goed,
ja,
hè?
Ja, geweldig.
Mooi.
Briljant.
Om een boodschap te sturen.
Ja.
Dankjewel. Hij zei ook iets wat ik eigenlijk niet meer scherp had. Oostfront soldaat.
Ja, zeker.
Ze heeft bij de Weermacht dan, denk ik.
Ja, eerst al die leden van Rapid Wien werden, moesten verplicht in de Hitlerjugend. Hij had er zelf overigens helemaal niks mee. Hè. Het is,
nee.
In 1944 is hij naar het Oostfront gestuurd. Volgens mij een soort telegrafist was hij. Ja.
Hij zat niet in de frontlinie?
Nee, hij zat niet. Wel bij de frontlinie, maar niet... En toen is hij uiteindelijk gevangen genomen door de geallieerden en ontsnapt vervolgens in Oostenrijk terechtgekomen.
Ja. Nou, heeft hij toch geluk gehad, want de meeste Duitsers die naar het Oostfront gingen, daar liep het heel anders mee.
Ja.
Of Oostenrijkers of wie dan ook.
Ja.
We gaan weer even terug naar Ernst Happel bij Feyenoord. Op een gegeven moment.
Jij zei het, mag ik nog
even? Ja, natuurlijk. Ja.
Over Schwarzenegger, die bekender was. In die jaren 69-70 werden de polletjes gehouden in Nederland. Wie is de populairste Nederlander? Ja. Er was dus 1 Juliana en 2 Happel. Hè?
hij was een volksheld.
Hij was echt een uniek figuur. En hetzelfde boek wat ik net refereerde, dat Engelse boek over de jaren 70. Daar hebben ze aan het einde een dreamteam gemaakt van 11 spelers die dan de jaren 70 bepaalden met Cruijff en Beckenbauer. En de trainer die daarbij staat is Ernst Happel en niet Rinus Michels. Rinus Michels, overigens, die bij ADO in de bosjes lag om de trainingen van Happel gade te slaan.
Ja, Michels ging er vandoor in de beeldvorming als grote uitvinder van het totaalvoetbal.
Ja, totaalvoetbal is eigenlijk in die wedstrijden tegen Milaan.
Precies.
We hebben ook in dat boek een van die spelers opgevoerd, Sormani. Die zei van, we wisten niet wat ons overkwam. Backs die mee opkwamen. Middenvelders die de linksbuiten, die ging naar rechtsbuiten. Weet je, het was een totaal andere aanpak. Ja. Ja. Eigenlijk is hij de uitvinder van het totaal.
Dat klopt. Dat is inderdaad later in het blootgelegd. Alleen zijn ze in Amsterdam altijd erg goed in dingen te claimen die eigenlijk helemaal niet van hun zijn.
Nee. Ja.
Ja, en iedereen gelooft dat dan maar. Ja. En loopt als een met de kleren van de keizer, zeg maar, dat sprookje, lopen ze gewoon in Polonaise erachteraan. Maar als je het gewoon gaat factchecken, dan wat Robert al zegt. Die spelers van Milan, die zagen dat een jaar ervoor al.
Ja, opmerkelijk. Maar ja. toch, dat kleeft niet aan hem. Vooral de communicatiestijl komt vaak naar voren.
Ja, en dat komt denk ik ook vooral... dat wordt natuurlijk altijd in de loop der jaren wordt dat ook steeds mythischer. Maar het knappe was natuurlijk dat hij met die communicatiestijl... of beter misschien wel geen communicatie bijna... dat hij toch grote succes haalde... hij hoefde inderdaad maar heel korte dingen te zeggen. Hè? Wat ik net al vertelde over die wedstrijd tegen Ajax in 71. Gewoon heel kort vertellen van... wachten, wij gaan dan niet naar buiten. Had hij allemaal over nagedacht. En dat is in 78, toen hij dus bondscoach was tijdens het WK... was dat natuurlijk het ultieme voorbeeld. Dick Nanninga, de spits van toen, invalspits... die heeft ook regelmatig verteld toen hij nog leefde... dat ze hebben 6 weken daar in Argentinië gezeten. En het enige wat Happel tegen hem gezegd heeft... al die 6 weken is, als ze elkaar tegenkwamen in de gang... goedemorgen Happel, of goedemorgen trainer, morgen Nanninga. En verder zaten ze te kaarten in alle rust. En tijdens de wedstrijd heeft hij 2 keer geroepen... Dick, game al warm laufen. En dat was het. En zijn stijl van toen, dat zou nu niet meer kunnen... Nu zijn de voetballers zijn een beetje tere zieltjes geworden. Als je bijvoorbeeld weet hoe hij omging met Jan Jongbloed... Hè, toch de keeper van de WK-finale 74... die werd na de eerste ronde in Argentinië geslachtofferd... met een paar andere spelers. En toen zei Jan Zwartkruis, wat notabene zelf een beroepsmilitair was... maar die had toch wel het idee van... nou, zei hij tegen Happel, je moet toch wel even met Jongbloed gaan praten... tijdens een boswandeling die ze daar maakten... want ja, die man heeft WK 74 gespeeld. En als je hem nu ineens passeert, moet je toch even wat... Oké, zeg Happel, is goed, ga ik doen. Dus ze lopen een stukje lopen ze door. En een paar minuten later komt Zwartkruis weer naar Happel toe. Hij zegt, heb je Jongbloed nog gesproken? Ja, zeker. Ja. Dus Zwartkruis dacht van, ga ik toch even checken. Dus die is naar Jongbloed toegegaan. Hij zegt, heeft de trainer nog met je gesproken? Ja, zei Jongbloed. Ja, hij heeft wel met me gesproken, ja. Op een heel cynische manier. Oh, wat heeft hij dan gezegd? Doe over de tribune. En dat was het.
Niets ontziend.
Ja, nou ja, dus niks geen mededogen of zo. Of tere zieltjes, een beetje masseren. Nee hoor, gewoon
toch
keihard.
Toch moet ik even denken aan een andere scène. In het vliegtuig terug. Feyenoord heeft dan die finale al gewonnen van Celtic. Mm-hmm. Moeten we het ook zo over hebben.
Ja.
Daar ga je vast iets moois over vertellen.
Ja, ja.
En Eddie Treitel werd gewisseld, die wedstrijd.
Ja, gepasseerd.
Ja, gewisseld uit de basis. En, laat ik zeggen,
dat had wel een reden.
Dat was een tactische reden, zat erachter.
Dat had te maken met de wedstrijd Ajax-Feyenoord, 3-3.
Ja.
Waar Treitel een paar keer in de fout ging. En niet zozeer het feit dat hij in de fout ging... maar dat de trainer van Celtic op de tribune zat... Was voor Happel eigenlijk de aanleiding om te denken van... ja, hij ziet onze zwaktes, ik moet dus wat anders doen. En toen is hij bij PG gekomen. Die natuurlijk al was afgeschreven. Hè? Want toen Happel kwam bij Feyenoord... we hebben het allemaal over Holadier en Holadio... maar hij heeft keihard ingegrepen in die groep.
Toen ook al, ja.
Hij heeft Cor Veldhoen, die werd vervangen. Cor die is een hele jaar bang gebleven voor Happel. Eddie PG werd uit het doel gezet. Het is trouwens een hilarische beeld dat Happel en Eddie PG bij een wedstrijd op de bank zitten. En Eddie PG tijdens de wedstrijd wordt geïnterviewd door Willibord Verkeer. En die vraagt van, nou, hoe vind je dat nou dat je op de bank zit? En Eddie PG zegt van, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk dat ik die Happel ben vervangen. Nou, dat soort dingen. En uiteindelijk had hij natuurlijk wel Eddie PG nodig in die finale. En heeft hij hem gevraagd van, Eddie, wil je keeper? Eddie wilde dat eigenlijk niet.
Nee, die heeft eerst geweigerd, ja.
Ja, en de reden was... hij had natuurlijk een jaar niet gekiept. Hij had zo stijf als wat natuurlijk. Toen is hij voor zichzelf een beetje gaan oefenen achter zijn huis... om te kijken of hij nog een beetje lenig was.
Ja.
Maar zijn vrouw, de vrouw van Eddie PG, die zei tegen hem... Ja, Eddie, dat moet je niet doen, want als jij straks blundert in die finale...
Heb jij het gedaan?
Ja, maar dan onze sportzaak hier, die gaat klandizie mislopen.
Ja.
Dus doe het nou niet. En Eddie heeft het uiteindelijk toch gedaan.
Soms moet je niet luisteren naar je vrouw, zeg je.
Nee. Ja.
En na afloop was Eddie Treitel was ontroostbaar, naar verluid.
Ja.
Valt wel te begrijpen, hè? Als je toch de nummer 1 bent en de wedstrijd van je leven... je weet, dit gaat nooit meer komen, zoiets. Je wordt gepasseerd. Maar onderweg in het vliegtuig terug uit de overlevering heb ik gelezen...
kwam Happel naar hem toe en die gaf me een sigaretje. En dat was dan de Wiedergutmachung, een beetje.
Ja.
Maar er werd niet meer gesproken over dat passeren. Dat was het
gesproken
gewoon.
Gesproken werd natuurlijk vrijwel.
Überhaupt niet.
Nee, ja, het was een man van weinig woorden. Ja. Hij zei altijd van... Als je wil praten, moet je stofzuiger vertegenwoordiger worden. Dat was ook een gevleugelde kreet van.
Ja, en hij heeft nog een speler natuurlijk tot in zijn ziel gekrenkt met die wedstrijd. Het was Ruud Geels.
Ja.
Ruud Geels was een jonge spits. Toen nog bij Feyenoord dan. Zat achter Kindval. Scoorde in die wedstrijd tegen Reykjavik, waar jij het net over had, maakte die 4 goals. Dus die heeft aardig wat doelpunten gemaakt. Maar ja, je mocht maar destijds, ik dacht, 2 wisselspelers meenemen naar die wedstrijd. Nou, één daarvan was dus Treitel als reservekeeper en Piet Vrouwdeunt was erbij. En ik dacht ook Boskamp. Nee, je mocht er iets meer meenemen. Maar in ieder geval, Geels werd buiten de ploeg gelaten. En dat was natuurlijk toch al een heel gevoelige jongen. Dat bleek later in zijn carrière bij Ajax en het Nederlands zelfs ook wel. En die heeft daar zo'n knauw van gekregen dat hij heeft op dat moment ook besloten dat hij bij Feyenoord is vertrokken.
En Ruud liep daardoor de winstpremie van 15.000 gulden mis. Ja. En toen hebben de andere spelers hebben nog geld voor hem opgehaald.
Met
waardoor hij nog 1500 euro nog, of 1500 gulden nog kreeg.
Toch sympathiek. Ja. Dan heb ik een vraag van je, aan jou. De Schotse trainer, Jock Steen. Zeg ik het goed? Dat was de trainer van Celtic.
Ja. Legendarische trainer.
Die zei na afloop, Celtic heeft niet van Feyenoord verloren, maar ik heb van Appel verloren. Waarom zei hij dat?
Omdat hij tactisch was afgetroefd. Appel, de tactiek van Appel was om het te temporiseren. Dus niet mee te gaan in dat Schotse voetbal. En dat hebben ze tot een perfectie uitgevoerd. En je moet niet vergeten, we hebben het nu over Appel als de grote meneer. En dat was hij ook wel. Maar hij kon natuurlijk niet zoveel successen. Want dat team was natuurlijk ook een fantastisch team. In dat team zat gewoon alles. En met Israël die daar een foutloze finale speelde. Haziel was op zijn best. Ja, iedereen speelde daar, behalve Koentje. Hè. Koentje is
die had een matige
pot. Hele matige pot.
Licht geblesseerd ook, geloof ik.
Behoorlijk geblesseerd. Die speelde met een stuk of 6 injecties.
En Koen kreeg ook in de rust een enorme uitbrander van Happel. En waarop Koen zei van, ja, meneer Happel, dat kunt u toch niet tegen mij zeggen. En het is een geweldige prestatie geweest, die wedstrijd. Ja. En Steen werd afgetroefd. Dus Steen was echt een van de topmanagers van Europa toen.
En als je gaat zoeken op top 10 beste trainers ooit, aller tijden, wereldwijd, dan komt Happel toch heel vaak ook in het rijtje voor.
Absoluut, absoluut. Nee. Want je moet niet vergeten, hè, dat, als je kijkt, hij heeft natuurlijk niet de allergrootste clubs gehad in zijn carrière. Hij is begonnen bij ADO. ADO heeft hij opgewerkt in een aantal jaren. Feyenoord 2 titels. Maar hij heeft hetzelfde bij Club Brugge gedaan. Hè? Bij Club Brugge heeft hij 2 finales, Europese finales gehaald.
Ja.
Vervolgens ging hij ook naar HSV. Heeft hij ook Europa Cup gewonnen, landstitels gewonnen.
Ja. En daarmee was hij dus de eerste trainer die met 2 verschillende clubs de Europa Cup won.
Ja.
Met Feyenoord in 70 en in HSV in 83.
Ja.
Dus dat zijn er daarna nog wel meer geweest, maar hij was echt de eerste.
En wat bijna niemand weet, is dat hij bijna in het WK van 74 de bondscoach was geweest.
Ja.
De KNVB wilde hem, maar toen gaf hij een interview in Voetbal International. En dat interview ging over seks voor de wedstrijd. En Happel heeft daar min of meer gezegd seks voor de wedstrijd moet wel kunnen. Maar eigenlijk impliceerde hij dat de vrouwen van lichte zeden wel toegestaan zouden zijn als ze zo lange tijd van huis waren. En dat is door de...
Later werd dat een rel. Want dat gebeurde
de KNVB... toen wel. Maar de KNVB heeft naar aanleiding van het interview heeft een ander plan getrokken. En uiteindelijk is dat Michels geworden. Want eigenlijk zou dat Happel moeten zijn.
De KNVB wilde deugen.
Volgens mij met John Linssen het interview, een bekend interview.
John Linssen is inderdaad een van de weinigen geweest die hem geïnterviewd heeft.
Waar maar deugen niet geweest bij de KNVB, dat was Nederland wereldkampioen zomaar geworden.
Wel,
in 78 was hij coach van het Nederlands elftal, werden we het ook net niet. Maar overigens, die finale, dat typeerde Happel ook. Hè. We hadden het net over hoe hij dus met de spelers omging daar, door nauwelijks een woord met ze te wisselen. Maar ook voor die finale, je kent misschien de beelden wel, de oudere luisteraars die weten het wel. Voor de finale had René van der Kerkhof, die speelde met een gipsen manchet het hele toernooi al. Die was in de eerste wedstrijd tegen Iran op die pols gevallen, had hij gebroken. Speelde het hele toernooi met een gipsen manchet. Werd nooit probleem van gemaakt. Maar net door die Argentijnen vlak voor de finale, voor de aftrap natuurlijk wel. Nou, en toen zei Happel gewoon tegen de spelers van, nou, dan gaan we toch lekker naar binnen. Dan spelen we niet. Zo was die ook gewoon keihard. En nou ja, Nederland dreigde toen inderdaad van het veld af te gaan. En toen uiteindelijk hebben ze een soort bandage, geloof ik, om die pols heen gedaan. Zodat het wat zachter werd. Hè, met een soort kussentje erop. En toen mocht het wel. Maar Happel hield dus zijn poot stijf. En,
ik hoorde net viel de naam ook op Willem van Hanegum. Als er nou één trainer is, hè, als we het over nalatenschap hebben, een legacy, wat heeft hij betekend? Nou ja, buiten het zilverwerk, dat is niet te missen. En de manier van trainen en voetbalbenadering, dat is ook duidelijk, hebben we het ook over gehad. Maar zijn legacy, echt een nalatenschap, dat zie je misschien ook wel terug in de generatie trainers na hem. Willem van Hanegum is wel iemand van wie vaak is gezegd, dat hij wel Happeliaanse trekjes heeft.
Ja, Wim Jansen was idolaat van hem. Hè. Die heeft heel veel van hem overgenomen en heel veel van hem geleerd. Echt, Wim Jansen had in zijn computerkamer een foto van Happel hangen. Zo ver ging dat. Ja.
Hij was echt in de ban van, kunnen we wel stellen. Hè?
Ja.
Ja. Ja, en Van Hanegum inderdaad ook. Wat op zich wel opmerkelijk is. Want Happel heeft voor dat WK 78... heeft hij Van Hanegum natuurlijk ook tot op het bot gekrenkt. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat Willem niet is meegegaan naar Argentinië. En zelfs een interview met Kees Jansma voor de televisie nog in huilen is uitgebarsten.
Met Truus?
Nee, Truus zat daar niet bij. Ja, hij was toen nog wel samen met Truus, maar het was op zijn boerderij in Leerberoep. Ja. Legendarisch tv-interview is dat. Happel had tegen Willem gezegd van, joh, ik wil je wel meenemen, maar waarschijnlijk speel je de eerste wedstrijden niet. Want hij had nou eenmaal een ander middenveld op dat moment in zijn hoofd. Ja, en Willem die had natuurlijk jaren onder Happel gespeeld. Dus die had hem heel hoog zitten. En ineens kreeg hij te horen dat hij waarschijnlijk vijfde wiel aan de wagen zou zijn. Ja, dat heeft hem zoveel pijn gedaan dat hij toen heeft gezegd van, daar ga ik helemaal niet mee, want dan ben ik voor iedereen een ergernis.
Weet je wat de grote Ernst ook heeft nagelaten?
Mm-hmm.
Een kleine Ernst.
Zeker.
En dat is Ernst Happel junior.
Ja.
Ja.
Woonachtig in Wenen, als ik het goed heb.
Ja. Nou. Bij Wenen, zeker.
Bij Wenen in de buurt. En zijn zoon, jij vertelde mij net, als hij in Rotterdam komt,
dat vertelde hij mij toen, ja.
Heeft dat een bepaald effect? Kun je dat nog even uitleggen aan de luisteraar?
Nou, hij vertelde dat als hij dan in een taxi stapte, dat mensen schrokken. Want ze dachten dat de oude Ernst nog uit de dood was gerezen. Ja, zo sterk is die gelijkenis. Hè. Het is ongekend als je die foto's ziet.
Ja.
Dat is twee druppels water.
Dat was ook in 92, toen vlak voor zijn dood, een half jaar voor zijn dood, toen is hij nog in Nederland geweest, Happel senior, als bondscoach van Oostenrijk toen nog. Die speelde een oefenwedstrijd tegen Nederland in Sittard. Daar waren Van Hanegum en Jansen zijn daar ook naartoe gekomen. Die hebben hem toen voor het laatst gezien. En die schrokken eigenlijk twee keer. Die schrokken ten eerste van hoe Happel eraan toe was. Want hij was echt doodziek toen al. Die verschrikkelijke ziekte die had toen al flink bij hem toegeslagen. Maar ze zagen ook zijn zoon daar binnenkomen. En ze schrokken zich echt kapot. Want ze dachten dus eerst dat Happel gereïncarneerd was. Zo erg lijken die twee op elkaar. Dat is echt bizar.
We hebben zijn nummer.
Ja.
Zullen we eens even kijken of we hem in de show kunnen krijgen?
Laten we eens kijken, ja.
Het is altijd spannend. Hij gaat over. Zou die opnemen? Hij spreekt Nederlands, hè?
Jazeker.
Ja. Hij is hier geboren, hè?
Ernst Happel junior. Spanning neemt toe. Het is live opgenomen, dus het is eigenlijk ook een beetje live radio wat we hier aan het doen zijn.
Ja.
Nou, misschien kunnen we het zo nog even proberen.
Maar misschien is het wel aardig om te zeggen dat Happel is natuurlijk niet zo leuk weggegaan bij Feyenoord.
Nee.
Dat wordt wel eens vergeten.
Ja.
Kijk, eigenlijk de aftakeling bij Feyenoord kwam door het feit dat hij dronken achter het stuur.
Oh,
Ik val je even in de reden, want volgens mij heb ik hem nou alsnog. Ernst? Hallo? Goedenavond.
Ernst hier, hallo.
Hallo, dit is Dave en...
Robert.
En Harry.
Dag Ernst.
We bellen uit het café.
Oh. Ja, prima.
Oh, kijk eens. Je bent zelfs in beeld.
Oh, zelfs in beeld,
ja.
Joh.
Ja, dit is even lastig, hoor. Kijk. Ja, we zijn aan het beeld bellen hier.
Goedenavond.
Goedenavond.
Hoi.
Hoi.
Hi. En wij zitten hier in Café Het Haantje, Ernst. En we hebben eigenlijk...
Dat ken ik.
Ben er wel eens geweest? Ik ga je zeggen, mag dat?
Ja, je mag alles zeggen.
Ja.
Kijk je lol.
Nee, dat doen we niet aan. Nee. We zitten hier aan een tafel...
Ik ben het raadje geweest, ja.
Ja, we zitten hier aan de tafel waar jouw vader altijd heel vaak kwam. En ook een klein borreltje dronk. En nu zitten wij eigenlijk een beetje over het leven wat jouw vader als trainer in Nederland heeft gehad. En alle mooie dingen die hij heeft meegemaakt. En wij vroegen ons even af hoe dat voor jou is. Het is buiten natuurlijk een grote naam in de sport. Het is ook jouw vader geweest. Hoe is dat om zo'n vader te hebben die zo'n legendarische figuur is in de sport?
Nou, dat was natuurlijk geweldig, hè. Ik heb een hele tijd, mooie tijd gehad in Rotterdam. En een goede relatie met mijn vader. En voor mij was het een prachtige vent, hè. Privé en sportief, zoals je het ziet. In beide richtingen. Mm. Gewoon een heel toffe vent.
Ja. Was hij thuis ook een man van weinig woorden? Was hij thuis ook een man van weinig woorden?
Of die thuis ook weinig sprak? Of iets meer?
Dat was verschillend. Soms sprak hij meer, soms sprak hij weinig. Als het een goede wedstrijd was...
Ja.
Heb ik vaak nog uren zitten te discussiëren met hem na de wedstrijd, 's avonds. Als het een slechte wedstrijd was, ging ik naar bed.
Dan moest je naar bed?
Dan moest je naar bed.
Nee, ik moest niet, maar ik ging.
Oké. Okay.
En hoe oud was je toen jij in Rotterdam woonde? Waar hebben we het dan
over? 16, 17.
Oké, okay. Dus je hebt het heel bewust allemaal meegemaakt, die tijd.
Ja, natuurlijk.
Opgegroeid in Den Haag eigenlijk?
Van 1961 tot 69, ja. En van 69 af in Rotterdam.
Ja. En wanneer ben je vertrokken uit Nederland of Rotterdam?
Begin 73. Ja.
Toen terug naar Oostenrijk?
Terug naar Wenen, jawel.
Ja, ja. En dan woon je nu nog?
Ik woon buiten Wenen.
Buiten Wenen, ja. En kom je nog wel eens in Rotterdam?
Ik ben er vaak geweest de laatste tijden, ja.
Hmm. Ja.
Met een speciale reden?
Met een speciale reden?
Ja, mijn zoon die heeft gewoond in Den Haag, hè.
Ah ja.
Oké.
Okay. En dan zijn we wel naar ADO wezen kijken, maar natuurlijk ook naar Feyenoord.
Oké. Okay. Ja, en dus nog altijd wel ook contact vanuit de club met de familie Happel, in die zin?
Ja, ik heb contact toch met Feyenoord en ook met ADO, met alle twee.
Ah, mooi.
En dat is prachtig, hè, na al die jaren.
Ja.
Maar ja, er zijn niet meer al te veel spelers uit die tijd, hè. Dat is...
Nee, het gaat hard. Het gaat erg hard.
Het gaat snel, ja.
Ja, zeker afgelopen jaar, ja.
En daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat wij... we zitten hier aan tafel vandaag om ook herinneringen op te halen... aan een voor ons legendarische trainer en de man die niet onbelangrijk is geweest in de clubgeschiedenis. Voor altijd de eerste. En dat heeft jou ook geïnspireerd om iets te maken en te doen. Want jij hebt een nummer gemaakt. Muzieknummer.
Ja, kijk, Robert Brandwijk die komt in Wenen. En die maakt een interview met mij voor Feyenoord voor 50 jaar Europa Cup. En die vertelde mij dat hij een boek ging maken, voor altijd de eerste. En ik denk, hé, dat is een godverdomme goed idee. Ik ga daar een song van maken, Forever the First. Sorry, Amsterdam.
Ja, en dat is gelukt. En we gaan hem zo meteen. We zijn hier aan de, ja, aan de slotfase begonnen hier in de afronding. En we gaan hem zo meteen laten horen aan alle supporters die hem nog niet kennen. Is dat een hele mooie verrassing? Forever the First.
Dat vind ik leuk, ja.
Opgenomen. Waar is het gemaakt, het nummer?
We hebben een studio in Wenen, hè? Daar hebben we het opgenomen.
Studio in Wenen, ja.
Ja.
En ook echt uitgebracht om het boek te ondersteunen. Maar ook, nou ja, een hele mooie songtekst. Ook met een kleine knipoog naar de concurrent, de rivaal uit Amsterdam.
Nou ja, kijk, die hebben hem wel meerdere keren gewonnen. Maar wij waren de eerste, dat is belangrijk.
Zo is dat.
Dat is heel belangrijk.
Mooi, hij zegt nog steeds wij, hè?
Ja. Dus ja, Harry Hamer zegt hier, je zegt nog steeds wij. Dus het Feyenoord-gevoel zit er toch nog wel in bij jou.
Tuurlijk. Ik ben Oostenrijker, maar ik ben ook een halve Nederlander.
Kijk.
Nou, je spreekt nog fantastisch Nederlands over.
Nou, ik ben veel woorden al kwijtgeraakt.
Oké, nou, dit gaat erg goed.
Je kan zelfs nog schelden in het Nederlands.
Dankjewel.
Je kan nog schelden, ja. Ernst, we danken je voor deze bijdrage. We gaan zo luisteren naar de muziek en de woorden die je eraan toe hebt gevoegd. En ja, mocht je weer eens naar Rotterdam komen, vinden wij het heel leuk om je te mogen ontmoeten.
Ja, graag.
Oké, zullen we doen.
En misschien moeten we dan ook weer even hier terugkomen in de kroeg, ja, bij het Haantje. En dan, ja, dan moeten we even een drankje doen.
Geen probleem.
Hartstikke mooi. Fijne avond.
Hey, jullie ook, hè?
Dank je wel.
Dag.
Kijk je loer.
Ja, dat ging die. Ja, dat was Ernst Happel junior aan de lijn.
Schitterend, hè? Echt ongelooflijk. Dan is hij al zo lang weg uit Nederland en dan...
Ja, ongelooflijk.
Ja, ik ben er even stil van.
Ja,
ik vind het een bijzonder moment. Heel raar, toch?
Ja.
Ja,
ja, de man is inmiddels... nou, zal toch ook de 70 aantikken?
Hij is van 2 of 53, dus ja, zal die zijn.
Ja. Hij is al begin 70, ja.
Ja, 72. Ja. Ja, 72.
Maar er zit nog wel vuur in.
Ja. Absoluut, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Hij vertelde toen ook dat bij dat graf... Happel is in het familiegraf van zijn vrouw bijgezet... Daar liggen nog regelmatig dingen van Feyenoord supporters. Hè, die al
op bedevaart gaan.
Ja, bedevaart gaan. Ja. Ja.
Elfriede
Kogler. Ja. Ja. Ja, zeker.
Wat is dat?
Dat is zijn vrouw.
Zijn vrouw was
die heette zo.
Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nee, dat wist ik niet. Nee, mijn generatie weet sowieso heel weinig hiervan. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we deze show hebben gemaakt vandaag.
Nou ja, dit moeten we. Dit is een stukje geschiedschrijving van de Feyenoord-historie. Dat altijd in ere gehouden moet worden.
Ja.
Want zo'n trainer krijg je waarschijnlijk nooit meer. Kijk, Arne Slot is natuurlijk een geweldige trainer, technisch, tactisch. Maar gewoon van een heel andere tijd. Kun je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Maar hij heeft, heeft Feyenoord gewoon wereldberoemd gemaakt. In één jaar tijd.
Het is denk ik de enige echte superster die Feyenoord, wereldwijde superster die Feyenoord uitgehaald heeft. Overal ter wereld erkend en
ja,
in de top 10 van
Hanegem. Van Hanegem,
ja, minder, omdat Van Hanegem had de pech natuurlijk dat hij achter.
Ja, dat hij in de schaduw van Cruijff speelde. Ja. Ja, dat is waar.
Maar ja, het is een legende en die zal altijd voortleven.
Ja.
En, ja, het is mooi dat zo'n club als Feyenoord zo'n trainer heeft gehad.
Mm-hmm.
Ja. En ook goed, het doet mij ook goed om te horen dat, nou ja, er is volgens mij nog wel een band. Feyenoord is steeds meer bezig ook verleden te omarmen.
En heel goed. Ja, heel goed.
En, ik juich dat alleen maar toe. Dat hoor je nu ook terug. En ook met de Legends.
Zonder verleden geen toekomst, hè?
Zo is het, ja. We zijn al over een uur heen. Het gaat toch rap, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, er is nog heel veel te vertellen. Ja. Maar ja.
100 jaar Happel en dan in één uurtje proppen, ja. Ja, dat valt niet mee.
Ja. Het is bijna oneerbiedig.
Ja, ja,
maar we moeten stoppen. Jij weet ook waarom, hè?
Dat snap ik, natuurlijk.
We krijgen anders boze berichten van mensen die hun hond uitlaten. Het is heel koud nu en als ze dan langer dan een uur buiten zijn, dan... Ja. De vriezers en zo, dat willen we niet.
Je zal maar geen hond hebben.
Ja, dan kan je denkbeeldige hond
uitlaten. Met je goudvis gaan wandelen of zo.
Dat zou ik ook niet doen.
Nee.
Maar we gaan er dus uit. Beloofd met het liedje Forever the First. Is te vinden op YouTube. Ik denk dat het een onontdekt paaltje is. Nog maar een paar honderd keer beluisterd.
Ja.
Maar gaat vooral zien ook.
Gaat ook zien. Mooi clipje erbij.
Mooi clipje erbij.
Ja. Ja. Okay.
Robert, bedankt.
Graag gedaan.
Voor mooie zeker.
Verhalen.
Hartstikke bedankt.
Harry, bedankt.
Graag gedaan.
Café
het Haantje. Altijd.
Café het Haantje.
Café het Haantje bedankt. Zeker.
Luisteraar bedankt.
Ja? Is en toch wel een sensatie om hier aan zo'n tafel te zitten.
Ja, ja, je voelt, vind je niet?
Je voelt,
waar de historie
je voelt de
geschreven is.
Ja.
Ja, het is jammer dat we maar met z'n drieën zijn. We hadden eigenlijk met z'n vieren moeten zitten. Hadden we nog even kunnen klaverjassen.
Ja, ja, dat is waar, ja.
Ja.
Nou ja. Maar als je de foto's kent van Ernst Happel aan deze tafel... en je hebt daarna net ook contact met zijn zoon... Ja, het was toch wel even mannetje. Ja. Ja.
Ja. Het is net alsof je gewoon, wat is het, 55 jaar terug in de tijd springt.
Ja, ik had het toen ik hem in Oostenrijk zag, had ik ook wel iets van... Jee. Daar zit hij gewoon, weet je wel. En, ja. Ja, dat en is wel een rare sensatie, was dat.
Ik kan me voorstellen dat je in je leven heel veel mensen hebt gesproken en geïnterviewd.
Ja.
En dat dit dan zo'n spaarzaam
heel bijzonder,
moment is.
Ja, ja. Omdat hij ook wel, natuurlijk, er is ook heel veel onzin geschreven in de loop der jaren. Altijd wel een beetje op zijn hoede was voor mensen. Er zijn ook boeken geschreven waar Happel niet al te best... Of bepaalde periodes uit zijn leven wel erg werden benadrukt. Dus hij is altijd wel op zijn hoede.
Ja, precies.
Ja.
Nou, het is gelukt, denk ik, vandaag.
Nou, zeker. Ik denk het wel.
We gaan alsnog proberen er een einde aan te breien. Dus hier komt die Peter Houtman. Daarna Forever the First. Ja, en binnenkort zijn we er weer. Vergeet niet te abonneren. Want
niet abonneren op het kanaal, inderdaad.
Was dit de laatste keer?
Ja.
Oké, okay, ciao.
Dat was hem. Hoi.
iTunes. Hoi.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten en wie weet tot ziens. Doei doei!
No doubt about it was 50 years ago we spoiled and scuffed the show. We grabbed that pot with 2 million goals, one for the heart, one for the soul. It's easy to remember, we will never forget. We were the first in Holland to hold the cup in hand. Forever the first, forever and ever the first. Sorry, Amsterdam. Only 4 months later, we did it again. Another first in history, another great victory. We kicked the Gauchos home. It's easy to remember, we will never forget. We were the first in Holland to hold those cups in hand. Forever the first, forever and ever the first. Damned in Amsterdam. Kangaroo. Oh yeah, baby, come on. We were the first, forever the first. It's easy to remember. Never forget, we were the first in Holland to hold those cups in hand.
One more go.
It's easy to remember, red and white so proud. We were the first in Holland, red and white so proud. Red and white so proud, shout it out loud. Forever the first, no doubt about it. Kangaroo!